Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inburg en mijn gasten zijn Albert Jellema van ProBeleggen en Erik Maurits van Trade Republic. Onderwerpen die langskomen zijn onder andere de inflatiecijfers uit Amerika van afgelopen dinsdag en de kwartaalcijfers van Alphen en Aegon. Deze podcast kun je ook met beeld bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Bij de Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat relevant vindt op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Kleine 15 euro per maand ben je lid van onze club. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Trade Republic. Wil je meer weten over periodiek beleggen en Trade Republic? Kijk dan even op hun website www.traderepublic.com. Veel plezier bij het luisteren. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. 16 november donderdag, donderdagmiddag, 3:30 is het net geweest. Beurs wil niet erg vandaag, een beetje pas op de plaats, maar dat maakt niet uit. We gaan het toch over hebben. Over de bedrijfscijfers van deze week. Inflatiecijfer van Amerika komt natuurlijk langzaam. We kijken naar de rente. En dat doe ik met Albert Jellema, zoals vanouds. Albert, welkom.
Dankjewel.
En een nieuw gezicht bij ons, Erik Maurits.
Goedemiddag.
Senior Advisor.
Ja, bij Trade Republic.
Bij Trade Republic. Wat moet ik me voorstellen bij een senior advisor, Erik?
Nou, dat senior heeft vooral met mijn leeftijd te maken.
Ik probeer
Trade Republic te helpen om voet aan grond te krijgen in de Nederlandse markt. Daar komt het eigenlijk op neer.
Lukt dat een beetje?
Ja, dat gaat eigenlijk erg goed. Ja. Ja.
Wat doen ze misschien even goed om de. Wat doen ze precies? Wat bieden ze aan?
We zijn eigenlijk een beleggingsplatform of een broker. Ja. En we bieden eigenlijk met name beleggen aan in aandelen, ETF's en obligaties. En je kan bij ons periodiek beleggen. Dus dat je automatisch maandelijks of een andere periode geld belegt in aandelen of ETF's.
Oké, all right. En heb je veel aanwas voor jonge mensen? Of waar mik je op?
We richten ons vooral inderdaad op jongeren. Ja. Omdat we zeer lage kosten hebben. En ook omdat jongeren eigenlijk meeste baat bij hebben om heel lange termijn periodiek te gaan leggen.
Ja. Ja. Dus wij zijn niet echt de doelgroep meer, Nico.
Jullie niet.
Ja, nee, sorry. Je bent nog onder de 50, toch? Of niet?
Ja, ik heb nog 40. Ja.
Ja, jij moet nog beginnen. Ja. Warren Buffett is ook laat begonnen.
Daarom. Het kan nog.
Nou, gaan we zo misschien wat uitgebreider over hebben. Er komt heel veel langs vandaag. Waar best wel een aantal leuke bedrijfscijfers. Zondagavond al vooral natuurlijk. Arjen met de beleggers. Was het deze week? Ja, was het vorige week? Dat was het vorige week, geloof ik. Hè? Gaan we het ook over hebben. Even kijken, wat heb ik nog meer? Juicy Takeaway ligt goed. Aegon vandaag met de cijfers. Albert, daar gaan we bij jou even bij stilstaan. En nog wat andere dingetjes die langskomen. Het wordt een hele leuke uitzending. Maar we gaan beginnen, zoals altijd, met de verbazing van de week. En Erik, laten we bij jou beginnen. Heb jij nou ergens over verbaasd deze week?
Ja, de afgelopen week neem ik ook afgelopen vrijdag mee. Maar toen waren we op de beleggersfair. Daar ben ik jullie ook tegengekomen.
Ja, Amsterdam zeker.
En dat is een jaarlijks terugkerend event met allemaal beleggers. Ja, best en leuk. Het viel mij dit jaar op dat er meer jongeren waren. En meer vrouwen.
Meer vrouwen?
Ja, allebei.
Ja. Is dat jou ook opgevallen? Open? Je hebt al veel vrouwen, neem ik aan.
Ja, ik zie ze altijd wel, ja. Nee, maar het klopt wel dat er inderdaad veel jongeren zijn. En eigenlijk, wat mij wel intrigeert, hè, we hebben op ons YouTube-kanaal hebben we eigenlijk een kleine 50% van de bezoekers die we hebben is onder de 35 jaar. Ja. En voor mijn gevoel heb je de jonge generatie, die is wel best wel bezig met zijn planning van de toekomst, hè? Van hoe moet ik ervoor zorgen dat ik uiteindelijk een goed pensioen kan krijgen. En in verhouding tot zeg maar onze eigen wat meer generatie die graag een aandeeltje kopen en een gokje hier en een turbootje daar bij wijze van spreken. Dat je daar wel iets meer het gevoel hebt dat ze echt bewust bezig zijn met die planning. En misschien is het ook wel een beetje die fire gedachte, hè? Van ik wil ook niet tot mijn 80ste moeten werken. Nee. Dat zie je ook een beetje terugkomen, dus dat is wel opvallend. En daar werd ook bij die beleggersfeer inderdaad veel aandacht aan gegeven. En er waren in het viel wel op dat er de samenstelling van de groep zeg maar best wel die kant op ging.
Ja, er waren heel veel mensen. Ook bij jou in de zaal zelfs. Tenminste, bij jou in de zaal ook heel
waarom
veel.
Waarom verbaas je je daarover?
Niet zelfs. Nee, dat is mijn verbazing.
Zelfs bij jou?
Nee, maar dat is altijd een goed concept. Een beetje TA, een beetje FA.
Ja, nee. Ik,
en die moet je bakken.
Ik denk man of 500-600 of zoiets. Ja. Dus dat was inderdaad, voor mij was het was de beleggingsweg gewoon wel heel succesvol dit jaar.
Okay. Ja. Oh, leuk. Oké. Okay. Meer vrouwen, meer jongeren. En Albert, jij hebt weer nog een verbazing deze week?
Ja, ik heb komt een weer? Leuke verbazing.
Nee, vorige week was het best vervelend trouwens, maar daar heb ik heel veel last mee gehad.
Ja, nee, dat kan ik ook niks aan doen. ik zeg gewoon wat jij
ik ben er nog niet
de
uit.
Hele tijd gezegd.
Nee.
De stemwijze kwam dat hij SP ging
stemmen. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, ja.
Ja, dus dat was
ik heb het hard op de goede plaats. Dat hou me dan aan vast. Ja.
Ja. Zoals Edwin Wierde zei, je bent van links lullen, rechts lullen.
Daar word ik ook altijd van beschuldigd. Dus ik herken het wel. Maar als je jong bent en je stemt niet links, dan heb je geen hart. En als je oud bent, geen verstand of zo. Dat is andersom.
Ik heb nog steeds een hart.
Ja, ja. Precies.
Hij wordt een beetje soft op zijn leeftijd.
Heel goed.
Ik had dit niet zo'n hele spannende dit keer, maar ik vond er kwam een nieuwsartikel binnen op onze website. En ik vond het mooi, want het is zo mooi tegenstrijdig. Dat was de tekst. Outlook verhoging. Walmart stelt teleur.
Je zal er meer verwachten. Het is altijd de verwachting van de verwachting van de verwachting.
Ja, dus je zegt, ik verwacht 1 euro winst te maken. Ik verhoog dat naar 1,10. Nou, teleurstellend.
Ja.
Ja, maar dan waren de verwachtingen weer te hoog.
Ja, de verwachtingen lagen inderdaad. Schijnbaar hebben zij gezegd nu ongeveer 6,48 of zoiets per aandeel. En de consensus lag al op 6,50.
Ja, maar goed, dit hele circus met cijfers, dat is natuurlijk altijd. Dan zijn de cijfers goed, maar niet zo goed als verwacht. Ja. En dan gaat het
toch omlaag. Je had toch een stukje over geschreven vorige week. Je website beurslicht.com.
Ja, ik heb een soort blogje.
Je had ingedeeld, je had een matrix gemaakt.
Ja, ik heb alles uitgewerkt. Komen,
toch?
Ja, dus je hebt ofwel de cijfers zijn beter dan verwacht.
Ja.
Of slechter.
Ja.
En dan heb je nog de verwachtingen.
Ja.
En die zijn dan, of de toekomstverwachtingen dus. Die zijn dan ofwel positief, ofwel gelijk. Ofwel,
ja, de outlook.
Ja, precies, de outlook. Ja. En dan heb je dus een soort, een aantal mogelijkheden. Beter dan verwacht, de cijfers toch omhoog. Je kan ook kijken naar hoe de cijfers dan reageren.
Mm-hmm.
En dan heb je eigenlijk een paar strakke schema's waarin het altijd klopt. Geen verrassingen meer.
Nee.
Nee, want het is wat vaak zo is, dan zie je dus, en dat is natuurlijk ook voor veel retailbeleggers eigenlijk vrij onbegrijpelijk, dan zie je hele goede cijfers en dan gaat het toch omlaag.
ABN AMRO bijvoorbeeld.
En dan is het altijd een beetje, ja, maar de verwachtingen waren ook, de outlook was niet goed, of het was al ingeprijsd, of...
Wat ook leuk is altijd natuurlijk de incidentals. Er zat een eenmalige baan van 60 miljoen die niemand eerst had gezien.
Ja, of, ja, maar dat is eenmalig, dus de markt kijkt verder, want de beurs kijkt altijd vooruit. Ja. Dus dan krijg je alle clichés en uiteindelijk weet je het vaak niet.
Nee, ja, maar dat is ook zo. Ik zit wel 's ochtends bij RTLZ om 8 uur. Dan moet je iets zeggen over cijfers.
Ja.
En dan lees je dat een beetje. Van, dat zal wel zo en zo. Maar het kan heel goed zijn dat het om 9 uur keihard de andere kant op gaat.
Daar deed ik ook ooit aan mee. En dat is heel fijn. Want je bent er al voordat die beurs open is. En dan zie je soms kan je wel een boek kijken. Maar dan kan het nog steeds om 9 uur kunnen die cijfers heel anders zijn. En als jij dan zegt, die cijfers zien er goed uit. En dan gaat dit aandeel om 9 uur met 5% omlaag.
Ja, ja.
Dat voelt dan toch een beetje onhandig.
En je ziet het ook vaak in de headlines in de mediaberichten. Die gaat natuurlijk ook niet deep down in die cijfers.
Nee, maar dat is
die nemen de headline van
het
bedrijf over.
Ja, maar dat is in mijn ogen ook iets wat gewoon niet zou moeten. Media, die schrijft, dat zijn geen analisten, dat zijn journalisten.
Ja.
En die schrijven een mening op, terwijl ze eigenlijk geen idee hebben hoe ze die cijfers moeten bekijken. En dat is een soort iets
wat
daarin zit van, ik wil wat over die cijfers zeggen.
Ja.
Je kunt ook gewoon zeggen, de winst van Walmart ging van 1 naar 1,10 euro. Bla, 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 bla. En je schrijft gewoon de feiten op. Maar een journalist hoeft niet een mening te geven over hoe die cijfers zijn.
Nee, maar die willen in dit geval graag verklaren waarom die koers dan toch omlaag
gaat. Ja. Dus ze publiceren het voor de beurs.
Ja. Nee, goed.
Maar. Jawel, maar na...
Als het allemaal zo simpel was, dat je gewoon met één blikje op die cijfers gewoon kunt zeggen, beter dan verwacht, slechter dan verwacht, koers omhoog.
Nou, daar heb ik nu een schema voor, dus dat kan vanaf nu.
Ja, ik had ook gezien. Het was op een regenachtige dag, had je niks die je dacht, gaat tekenen.
Het is allemaal niet heel serieus, maar het bespaart ons allemaal heel veel tijd.
Het was best een leuk artikeltje.
Ja.
Goed, laten we doorgaan met inflatie. Inflatie zijn wat mij betreft, belangrijkste cijfer van de week. Dinsdag 2:30, altijd halverwege de maand, komt er Amerikaanse inflatiecijfer door. En liep een hele tijd behoorlijk omlaag, maar afgelopen 2 maanden weer wat hoger. En nu zat het onder de verwachtingen. De verwachtingen waren dat het lager was. Het was ook lager.
Ja.
3,2%.
In plaats van 3,3 verwacht.
Ja, dat
valt
toch
weer
mee. En toen begon de beurs echt te lopen. Want Ajax stond toen van mij rond de 7,32 of zo. 35, weet ik veel. Maar die ging echt lopen. Erik, als we nou kijken naar de renteverwachtingen. Ik las bijvoorbeeld een rapport van UBS. Die zeiden van, oké, dit is echt, nu hebben we het echt gezien. Inflatie is onder controle. Met de recessie die de volgende week aankomt, gaat die Amerikaanse rente fors omlaag. Naar misschien wel 3%. Is dit het moment om in obligaties te stappen?
Nou ja, goede vraag. Allereerst even die verwachtingen. Zoals je zegt, door dit cijfer is de markt er nu van overtuigd dat er geen renteverhogingen meer komen.
Ja.
En dat, sterker nog, dat het volgend jaar omlaag gaat. Je hebt zo'n FedWatch tool.
Ja.
En dan kan je dus zien wat de verwachtingen zijn voor de rente. En in december 100% zeker geen renteverhoging of verlaging. Dat weet iedereen gewoon zeker. Januari hetzelfde verhaal. En dan begint eigenlijk de markt ervan uit te gaan dat er een daling is. En ik geloof dat er nu nog maar minder dan 1% van alle analisten verwacht dat de rente over een jaar even hoog staat als nu. Ja. Met andere woorden, de hele er is ook niemand die denkt dat het hoger is. Denk ik overigens ook niet. Maar toch, de markt is natuurlijk onvoorspelbaar. Maar nu denkt iedereen echt zeker te weten, die rente gaat omlaag. En dat is eigenlijk het moment waar iedereen op gewacht heeft. De Fed heeft altijd gezegd, we zijn data-driven. Ja. En de data die wijzen nu op dat inflatie inderdaad omlaag gaat. Dus nu kan het feest weer beginnen. Dat is wat de markt zegt.
Ja. Nou, dat was wel, hè, want Nico die wees me erop, die zei bij die inflatiecijfers. Maar dan kun je best een beetje zelf uitleggen over dat die huurcomponent daar dat erin zat. Dus dat eigenlijk die 3,2 misschien nog wel eigenlijk heel makkelijk nog een stuk lager gaat.
Een van de grootste onderdelen van inflatiecijfers schijnt huur te zijn. Ja. Shelters, zoals die Amerikanen dat noemen. En daar zit dat is een enorm vertragende, dat is een beetje lagging indicator, zeg maar. En je ziet dat die huurprijzen in Amerika, die grafiek gingen zo en nu weer zo.
Ja.
Dus dat gaat daar natuurlijk heel snel. In Nederland is dat anders, maar daar gaat de huur heel snel weer omlaag. Terwijl dat pas later in dat inflatiecijfer komt. Dat was ook de reden dat die analisten van UBS zeiden van dat komt er nog aan. Hè? Dus als alles voor de rest een beetje normaal blijft, energie en voedsel is ook dalende, dan gaat die inflatie echt nog veel verder omlaag. En dan komen we echt, met name die indicator waar de Fed dan naar kijkt, CPI, die zit altijd onder de CPI, zeg maar. Dan komt die echt laag uit de komende maanden.
Ja.
Dus dat was een beetje hun overtuiging.
Het zou kunnen. En dan terugkomen op je andere opmerking. En er is natuurlijk de lange rente is, over het algemeen obligaties zijn natuurlijk langere rente. En dat hangt hier wel mee samen, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs één op één mee te lopen.
Nee, dus, is ook zo.
Maar als je bijvoorbeeld alleen naar Europa kijkt, dus daar is de ECB-rente nu 4%. Ook daarvan denkt de markt, dat is de piek. Volgend jaar gaat het omlaag.
Ja.
En als je dat denkt en denkt dat lange rentes meegaan, dan zijn obligaties natuurlijk nu aardig om die hoge rente in te lokken, als het ware.
Zie je bij jullie dat veel mensen nu bijvoorbeeld in obligaties stappen? Wel een hoop geld in zo'n obligatie aankopen?
Ja, wij hebben sinds kort überhaupt obligaties aanbod. En wat je eigenlijk ziet is dat best wel weinig mensen nog in obligaties beleggen. Beleg jij bijvoorbeeld in obligaties?
Nee, ik heb een trauma met obligaties. Dus,
vertel.
Nou, ik heb ooit... Ja, dat is dan
als je het wil vertellen voor de camera.
Best lang geleden. Ik heb ooit een huis gekocht. En toen heb ik dat cash afgetikt. En toen zei de bank, mijn bank destijds, ING, van nou, kan je beter anders doen. Geef ons dat geld. Ik kreeg geen hypotheek en dan gaan we voor dat geld gaan we voor jou beleggen. En dat deden ze in obligaties. En toen werd het 2008, geloof ik. Toen belden ze mij van, je hebt een obligatie.
We hebben goed en slecht nieuws voor je.
Je hebt een obligatie van DSM en misschien is het handig om die om te ruilen voor eentje van de Bank of Ireland. Want die moeten we plaatsen. Ja, dat zeiden ze niet, maar die moesten ze plaatsen.
Ja.
Ik dacht, doe maar, joh, maak mij het uit. Obligatie. Fout in die zin dat ik het niet. Maar goed, dat ging allemaal mis.
Ja. Nou, misschien is het wel goed om eerst eens te benoemen van, want er wordt heel weinig belegd in obligaties.
Ja.
Ook omdat de laatste, hoeveel jaar niet interessant is geweest, want de rente was nul. Dus het gaat misschien eerst wel eens over, wat is nou eigenlijk precies een obligatie? Hè?
Ja.
En ik denk dat daar begint. Wat is een obligatie?
Ja, nou ja, in hoofdlijnen is het een lening. En het voordeel ten opzichte van een aandeel is dat je dan als bedrijf niet, of een staat, niet failliet gaat, dat je aan het eind de nominale waarde terugkrijgt. Dus het is wat dat betreft een iets zekerdere belegging dan een aandeel.
Ja.
En je staat ook vooraan als het bedrijf toch onverhoopt failliet gaat.
Ja.
Daar staat tegenover dat je natuurlijk niet de upside hebt van als het heel goed gaat met een bedrijf. Dus je lokt eigenlijk je rendement in. Dus je hebt een lager risico en ook een lager rendement.
Ja.
Ja. Ik beleg best wel veel zelf in obligaties. Maar dat komt. Ik heb vroeg veel gedaan. Wij kwamen vandaag op dat gesprek wat Nico net vertelde. Dat was zo toevallig. Want ik begon, want had het over obligaties. Ik zeg, wat heb ik toen veel geld verdiend met die perps van ING. En soort dingen. Zeg, en Nico die krijgt een complete nachtmerrie gelijk. Alleen, in mijn holding bijvoorbeeld heb ik heel veel obligaties nu zitten. En ik had heel veel kortlopende obligaties, ook Amerikaanse leningen.
Ja.
En nu heb ik juist, ik heb op rond de 5% heb ik alles korte termijn verkocht. En heb ik lange termijn leningen gekocht. En zeg maar die de ratio richting de 10% gaan. Je zegt van je verdient heb niet de upside van aandelen. Maar stel dat de rente van 5 naar 4 gaat en je hebt leningen die 10 jaar lopen,
dan ben je gevoeliger voor die rentedaling.
Dan krijg je ook nog best wel wat rendement op je obligatie. Ja. Alleen wat denk ik wel mooi is, want kijk, obligatie is best wel vaak moeilijk om te kopen, omdat het vaak met 100.000 euro minimaal is.
Precies.
Maar dat is wel leuk.
Nou, dat is één probleem. Dus mensen beleggen niet zoveel in obligaties. Ten eerste omdat die rente altijd laag was, dus heeft niet zoveel zin. Ten tweede, als je een willekeurig bedrijf hebt, ABN AMRO of ING, heb je vaak heel veel obligaties. Terwijl je één aandeel hebt. En dan denk je een leuk gevonden te hebben. En dan blijkt het opeens een zero te zijn. Of een perpetual. Of iets anders.
Dus de prospectus zijn meestal maar 500 bladzijden.
Precies. Die zijn ook heel leuk geschreven altijd. Dus er is eigenlijk veel aanbod. En dan moet je echt per obligatie in verdiepen. Wat voor een obligatie precies is. En dan tot slot. Dan denk je eindelijk, ik heb hem gevonden. En dan blijkt dat er maar één keer in de twee weken überhaupt iemand verhandelt in die dingen handelt. Dus dat heeft beleggers altijd tegengehouden. De DNB kwam eerder dit jaar met een rapport uit. Hoe gaat het met Nederlandse beleggers? Nou, die hebben iets van 160 miljard uitstaan in beleggingen. Ja. En daarvan is maar iets van 5, 6 miljard in obligaties. Ja. Dus dat is procentueel heel weinig als je het vergelijkt met professionele beleggers. Ja. En tot slot, wat jij al noemde, de obligatie heeft vaak een nominale waarde van 100.000 euro of 10.000 euro, maar in ieder geval grote bedragen. En daarom hebben we bij Trade Republic nu iets leuks en iets nieuws. En dat is dat je fractioneel kan beleggen in obligaties.
Fractioneel?
Ja, dus dat je een fractie koopt van de obligatie. Kan bij ons ook bij aandelen en ETF's overigens. Ja. Maar dus je hoeft niet in één keer 100.000 euro op tafel te leggen of iets anders. Je kan ook voor, noem maar wat, 500 euro, 1400 euro, kan je een fractie van die obligatie kopen. En er is een markt, dus we hebben alleen maar liquide obligaties.
Okay. Nou, maar hoe werkt dat dan? Want stel, ik wil een 10-jarige Amerikaanse staatslening kopen. Nou ja, ik wil daar 1000 euro in beleggen. En stel je voor dat er minimaal 100.000 is. Hoe werkt zoiets dan? Hoe koop ik dan 1000?
Ja, we hebben nu iets van 500 Europese bedrijfs- en staatsobligaties.
Okay, Europees dan, ja.
Allemaal investment grade. Maar als je er dus eentje koopt voor een fractie van de echte waarde, dan kopen wij als het ware de rest. En dan zijn wij degene die de hele obligatie verder hebben, behalve het stukje wat jij hebt gekocht.
Oh, okay.
Maar jij bent wel echt de eigenaar. Ja. Je bent wel op papier, ook staat wel bij wijze van spreken jouw naam.
Ja.
Dus in het onverhoopte geval dat Trade Republic failliet gaat, dan blijft het wel op jouw naam staan. Net als de aandelen, ook als je een fractie hebt.
Zo interessant. Wordt dat uitgelegd op jullie site?
Dat wordt uitgelegd, maar wat mij betreft zou het nog beter uitgelegd kunnen worden. Dus dat is
we zetten even een linkje onder de video.
Ja, dat is een van de redenen dat wij ook graag hier zijn en veel werken met mensen die ons verhaal vertellen. Maar goed, dus die obligaties die zijn er en daar is zeker interesse in. En het leuke van obligaties op zich van aandelen is, je ziet eigenlijk al aan het effectieve rendement, wat het risico is. Dus we hebben allemaal staatsobligaties.
Ja.
Nou, wat denk je? Is het effectieve rendement hoger op een staatsobligatie Roemenië of Nederland? Om maar iets te noemen. Het is Roemenië, dus dat zie je dan heel keurig. Ja,
dan heb je een wedervraag. Ja. Italië of Roemenië?
Italië of Roemenië?
Amerika.
Griekenland of Amerika?
Griekenland heeft hoger. Het is een lagere rente.
Die zijn helemaal terug.
4,1 of zo. Maar goed, je ziet in één keer dus logischerwijs hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico.
Ja.
Dus dat is wel eigenlijk wel leuk.
Ja. Ja. En als je bij Trade Republic gewoon geld stort op de rekening, dan krijg je dan ook rente of niet?
Ja, we zijn zelf een broker, maar dan wordt je geld, dat merk je overigens niet, maar via onze partnerbanken krijg je 4% rente.
4%?
Ja, dus echt tot 50.000 euro.
Dus die hele Euribor rente die wordt doorgegeven?
Ja, die krijg jij volledig tot 50.000 euro. Ja. En dat voor je betaalt ook over je kasgeld, je kan er ook altijd bij, maar per maand wordt het betaald. Ja. En tot 50.000 euro. En je valt onder het deposito garantiestelsel.
Ja, oh, dat is goed. En als er nou een hele grote Amerikaanse belegger bij je komt, hè, met 157 miljard cash. Want die zijn er. Dus die krijgt niet veel rente.
Nee, die krijgt nog niet zoveel rente. Nee.
Maar het is even leuk, want ik denk, we zagen van
mooi bruggetje.
Ja. Gisteren kwamen die documenten naar buiten van de grote Amerikaanse hedge funds. Die moeten laten zien wat ze doen. Michael Burry, die 3 maanden geleden short was gegaan in de S&P en de Nasdaq. Die had, beste man, had 40.000 puts gekocht. Daar is hij nu uit. Ja, we weten niet of hij daaraan verdient of niet, maar niet heel veel, denk ik. Buffett, ja, dat wisten we al eerder van de cijfers, 157 miljard cash. Erik, nu staat op jouw visitekaartje staat senior advisor. Wat zou je deze mensen adviseren? Nou, zo'n buddy bijvoorbeeld.
Ik vind dat Buffett het eigenlijk wel goed doet. In de zin dat hij langzamerhand toch een beetje geld uit de aandelenmarkt haalt. En het ja, cash aanhoudt voor 5% per jaar.
Ja.
Dus voor hem is het nu op zich vrij aantrekkelijk om het even van de markt af te halen. En dan wacht hij gewoon tot er iets leuks voorbij komt. En dan stapt hij weer massaal in.
Ja, dus je zit rustig achterover te wachten, te genieten van zijn... Nou, hij zal niet overal 5% krijgen, maar toch...
Bij wijze van in ieder geval een hoog rendement. En dat is natuurlijk ook symptomatisch voor de markt nu. En echt een fundamenteel verschil met 5 of 10 jaar geleden of zelfs 2 jaar geleden. Dat als je nu geld uit de markt haalt en in treasuries stopt, dus Amerikaanse staatsobligaties, krijg je 5%.
Ja.
En dat was onder de beide nul. En dat scheelt natuurlijk enorm. Je hebt nu echt een alternatief. Dus Tina is definitief...
Dus Buffett is wel verstandig bezig wat jou betreft.
Buffett, ja, ik zou het toch ook niet durven hem durven adviseren. Ah, ja. Maar het is wel interessant. En dat ook dat hij ook een beetje geld uit die aandelenmarkt haalt, is natuurlijk ook toch een teken, vind ik.
Ja.
Hij kan er ook wel eens naast zitten, uiteraard.
Hij verwacht ook dat de rente hard gaat dalen. Dus dan wint hij op zijn obligaties.
Dat kan ook, ja.
Nou, ik weet het niet. Ja. Ik zeg maar.
Dat zou ook kunnen. Dat hij daar
of hij daar zo mee bezig is met die. Ja, hij is toch meer een man die kijkt gewoon naar de economie. Ja.
Alleen
naar
aandelen.
Op Amerika, zeg maar. De Amerikaanse economie gaat altijd maar door. Komen mensen bij, dus je groeit. En,
ja, nee, precies. Maar goed, hij haalt in ieder geval nu even wat geld op de zijlijn. Ja. En die Michael Burry, ja, die heeft, dat is gewoon een korte termijn belegger. En,
belegger?
Nou ja, speculant. Nee, goed, daar kijk ik nu ook heel erg naar. Omdat wij ons natuurlijk enorm richten op dat lange termijn beleggen. Ja. Maar als korte termijn belegger is het gewoon de kans dat je goed zit veel kleiner. Dus als je gewoon kijkt naar de S&P. De kans dat op een willekeurige dag de S&P hoger eindigt. Wat denk je dat die kans is? Gewoon op één dag?
Ja, 50% neem ik aan.
53. Dus je hebt ietsje meer kans dat je verdient.
Dan moet je,
dus
als moet je niet short gaan.
Dus als je elke dag dat spel speelt, dan heb je elke dag... Ja, het is bijna kop of munt. Maar als je bijvoorbeeld een positie aanhoudt van 10 jaar in de S&P, wat denk je dan de kans dat je positief eindigt?
Ja, voor mij 20 jaar is het 100%.
Ja, nou, precies. Nou, 100, niet, maar... dat is 97%. Ja, ja. Dus met andere woorden, als je lang een positie vasthoudt en zoveel mogelijk wegblijft van het korte termijn, kijken naar die cijfers, dit en dat, dan is je kans gewoon vele malen groter dat je een positief rendement hebt. Ja. En ja, dat zou ik dan als senior advisor tegen meneer Burry zeggen.
Maar weet je dat voor jou wat die Burry doet?
Ja, één ding, dat zag ik toevallig, omdat je het dan natuurlijk op de agenda gezet. Burry zit nu $47 miljoen.
Ja, maar
Wat Sammy heeft die zogenaamde exposure, dat schrijft nu iedereen op. Alleen niemand weet als het dan...
Hij heeft 1000 poets.
Ja, 1000 poetjes. Nou ja, poetjes, maar dat is dan een blootstelling van $47 miljoen.
Dat is echt een hele kleine positie voor zijn doen. Ja, kan ik toch iets laten zien.
Ja, nee, maar voor hetzelfde geld, ja, dat weet ik niet. Hè. Heeft hij heel veel semi-aandelen en wil hij zichzelf gewoon hedgen? Kan ook, hè?
Ja.
Ik bedoel,
kan ook.
Ik heb dat geen heel veel mensen vergeten. Je weet nooit wat de tegenpartij, de tegenhedge is.
Je kunt zeggen van, hij loopt te gokken. Ja, misschien wil hij gewoon even marktneutraal zitten.
Speculeren noemen we dat dan. Ja. Nee, maar goed. En het andere is natuurlijk dat hij het vervelende ook van zo'n positie is. Hij kan uiteindelijk wel gelijk krijgen, maar de vraag is hoe lang je die pijngrens, de markt kan langer irrationeel blijven dan jij liquide blijft.
Maar heb je niet zoiets van dat je tegen die buddy zegt van, joh, je kan beter elke maand gewoon het geld inleggen in een ETF.
Gewoon een rekening open bij Trade Republic, maandelijks beleggen in de S&P en dan heb je waarschijnlijk ook 20
jaar. Die film blijft fantastisch, hè?
Buddy.
Big Short. Die moet je,
Gaan we hier vandaan even naar Ajen, want die hebben toch ook een hoop cash op de balans, Albert.
Ben jij goed in bruggetjes vandaag?
Nico? Ja, we nemen altijd een bruggetje mee. Maar het is wel even interessant om te kijken. Ajen, we hebben van de week een uitgebreide video gemaakt, mogen we wel zeggen. Een waardering. Ja, je is even te kijken, Erik.
Ja, nee, ik ben
maar dat soort dingen doen wij ook. Maar hadden we al eerder gemaakt in september. Toen hadden we een bear case en een bull case en een base case. En nu zijn we bij de base case uitgekomen. Tenminste, Ajen is daar uitgekomen.
En die had de film gezien van ons.
Dat was ook onze base case eigenlijk. Dus Ajen is van de bull case naar de base case gegaan.
Ja.
En we hebben de cijfertjes ietsje nader ingevuld. Die video kan iedereen zien, die is openbaar. Maar misschien even goed om daar even heel kort besteld te staan, Albert, hoe je dat hebt aangepakt en waar je op uitkomt.
Ja, kijk, het is wel grappig. Adyen had altijd lange termijn doelstellingen. Dat was tussen de 25% en 30% groei en een marge uiteindelijk van 65% plus. Ze hebben daar nu eigenlijk driejarige doelstelling aan toegevoegd. Dat ze zeggen, we willen tussen de 20% en 30% in de omzet groeien en minimaal 55% winstmarge halen in 2026. Nou, dat hebben wij doorgerekend en we hebben, omdat er nu vanwege die derde kwartaalcijfers die we van hun hebben gekregen, is er ook wat meer vertrouwen in de prognoses die ze afgeven, want ze hadden gecorrigeerd voor valuta-effecten 26% omzetgroei. Dus dat was een verbetering tot opzichte van de eerste helft. Dus we zijn dat eens gaan doorrekenen, hebben we twee waarderingsmethodieken gepakt. En wat het een beetje is, kijk, een bedrijf wat 25% per jaar groeit aan de omzet, dat betekent dat het circa elke drie jaar verdubbelt. Ja. Dus heb jij bij Adyen, stel je voor dat dat 9 jaar zou lukken, dan is het een screaming buy, want dat gaat echt, rijst helemaal de pan uit. Maar hoeveel wordt er nu in de huidige koers al verdisconteerd? Dus dat is de discussie. Dus als wij kijken naar de waardering voor 2024, 2025, ja, dan zit je, komen wij spijtig genoeg niet heel erg veel hoger dan die 1040, 1050 ongeveer.
Ja.
Maar ja, heb je een lange termijn blik, dan kan het ook veel hoger uitkomen. Nou, je ziet nu ook wel dat veel analisten komen ook een beetje zo met die koersdoelen. Maar ja, die zijn eerst, hebben ze overdreven naar boven. Ja. Vervolgens hebben ze met elkaar, zijn ze achter elkaar aangerend om het op 600 te zetten.
Dat is best wel lullig, Erik. Er staat daar van die analisten, die gingen van 1500 naar 700.
En nu inderdaad.
En nu komt dit nieuws en nu gaan ze naar 750. Ja, dat staat inmiddels bijna 1100.
En zoveel anders is het toch ook niet. Ik neem aan dat je het rapport hadden geschreven nadat die vorige enorme daling van Adyen naar die teleurstellende.
Nee, het is.
Ja, we hebben nooit gedowngraded naar 700.
Nee. Maar goed, het is. Moeten wel. Iedereen was natuurlijk vooraf. Het was een fantastisch bedrijf. Dat roept iedereen altijd. En die aandelenkoers die ging alle kanten op. Die ging met de markt mee ook. Hè. Dat stond even 2800. Nou ja, het sloeg misschien ergens op. Maar toen was alles wat je aanraakte goud. Ja. 2021, ja, begin 22. En nu staat het weer met beide voetjes op de grond. Maar goed, ze hebben wel op een of andere manier het vertrouwen teruggewonnen. Voor een deel althans. Ja, geen 1500.
En wat hier natuurlijk interessant aan is dat het aandeel is ongeveer 60% gedaald. En is weer met 60% gestegen. Maar dat is natuurlijk helaas zo. Dan kom je niet, dan kom je dus niet op hetzelfde punt uit. En bovendien is het nog steeds volgens mij dit jaar het slechts presterende aandeel in de AEX. Dus het is, ze hebben nog wel wat ruimte, zei je.
Er ligt nog wat ruimte aan de bovenkant.
Ja, maar ja, ik ben dus een beetje meer van het breed gespreid beleggen. Maar ik vind Adyen op zich wel een mooi bedrijf. Ja.
Maar het is ook een beetje dat. Hoe vaak, ik zat te graven van hoe vaak heb je meegemaakt dat het bedrijf, zeg maar midden augustus, zegt iedereen, we geloven er niet meer in. En dan begin november of midden november, we geloven er allemaal weer in. Het is ook wel, zeg altijd, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Nou, hier komt het ook terug met een paard.
Ik denk ook niet dat, volgens mij was het voor velen ook wel een verrassing, die enorme daling. En er waren ook best wel mensen toen die nog steeds in Adyen geloofden, hoor, denk ik. Maar de markt dacht, zag het even anders.
De prijs is het bewijs.
Ja. Dus dat is een,
de markt heeft altijd gelijk.
Dat was binnen een half jaar een commodity geworden.
Ja. Ja. Je zag een beetje dezelfde beweging bij Alfen. Hè? Dat ligt ook al een hele tijd onder druk. Onder andere dat die hele EV-transitie ook ligt onder druk. En ook daar zag je een enorme stijging. Op het afgelopen zondagavond kwamen ze met cijfers.
Tijdens boerzoekvrouw, hè?
Ik had nog een tijd, maar ik zag ze laat. Ik was er, ik weet niet eens meer waar. Maar,
je was naar die Franse film die ik je adviseerde.
Ik moest naar een Franse film van Albert. Ik heb een Franstalige vriendin. Dus ik denk, is er een keer een Franse film in het filmhuis? Was best oké trouwens. Was leuk. Una nee difficile. Geldt voor velen.
Je bent niet naar die film over GameStop geweest.
Nee, daar ben ik nog niet geweest. Ja. Draait je al in de bioscoop?
Ja. Ik ben er geweest vorige week. Ik was ongeveer de enige in de bioscoop. Dus ik denk dat je wel even moet opschieten.
Oké. Okay. Ja. Dat lijkt me wel een leuk. Is dat een documentaire-achtig iets? Of meer
het is een beetje... het is half geromantiseerd. Half wat er echt gebeurd is. Maar het is wel interessant. Ik denk dat als je dit ziet, dat er sommige mensen helaas weer denken, je moet toch een beetje in die kleine aandeeltjes gaan beleggen.
Ja, ja.
En het wordt ook wel een beetje gebracht alsof de kleine man tegen de hedge funds en die zijn allemaal slecht. Dus ik ben niet helemaal eens met het geschetste beeld. Maar het is leuk gedaan. Het is toch wel interessant. En het is toch wel bizar wat er gebeurd is ook.
Ja, daar hebben we het over 30 jaar nog over. Dat is natuurlijk een echt uniek voor deze tijd, denk ik ook. Goed, even terug naar Alfen, Albert. Ja, die werden goed ontvangen, die cijfers. Het stond 28, liep op naar 35, komen die cijfers. Ja. Ook iedereen dacht hiervan, dat zal weer tegenvallen. Ja. En dan staat in één keer 47.
Ja, ik was er wel blij mee. We hebben natuurlijk in ons elftal staan. Dat was natuurlijk een...
jouw keuze of zeg
maar,
mijn keuze?
Jouw keuze, denk ik. Nee. Maar over het algemeen heeft tot nu toe Alvin alleen maar eigen doelpunten gemaakt. In plaats van in het doel van de handen.
Sven van Beek van ons team. Hè.
Alleen wat wel was... Kijk, alles wat gelieerd was aan Automotive Duitsland... Dat is gewoon helemaal eraan gegaan, zeg maar. Dus ik maakte me ook best wel zorgen wel over het feit dat natuurlijk die laadpalendivisie, waarbij een enorme voorraadopbouw was geweest, waarbij de hoop was dat die voorraadafbouw zou afnemen, zodat er vrije kaststroom zou worden gegenereerd. Ja. Want er was toch wel wat angst voor emissie. Hè? En daarom het aandeel ging voor mij, wat was het, 28
of zoiets. Die liepen goed naar 80 miljoen of zo. Ja, en, best wel behoorlijk.
En als dan die automotive markt inzakt en je hebt zoveel geld in je werkvoorraad zitten. Ja, en dan zeg je de hele tijd, dat gaat herstellen, maar ja, de autoverkopen, zeker in bijvoorbeeld in Duitsland, ja, de subsidie van €7500 is er vanaf gegaan. Zoals een bedrijf als Kendrion, die moest werktijdverkortingen aanvragen. Dus je denkt van nou, als dat maar goed gaat bij Alphen, nou, waarimpel, dat ging goed. Ja. Ja, ik moet zeggen dat, kijk, die koersuitslag naar boven, dan zit je echt weer te kijken. Je denkt van, hoe dan? He, want wat was dat? Plus 40%?
Ja, dat ging van 35 naar 47 of zo. Dus, 48 zelfs even overdag. Ja.
Ik moet zeggen dat... ik had niet... Natuurlijk, je verwacht nooit zulke koers. Maar ik zat wel een beetje met angst en beving. Ik denk van als deze... langs het randje van de afgrond groeien de mooiste bloemetjes. Maar ik dacht, hij moet er niet inknikkeren dit keer.
Nee, nou goed, dat deed
maar,
ik niet.
Maar ook hier geldt weer dat het nog steeds dit jaar niet best is met Alphen.
Nee.
Dus
nee.
Samen met Corbion staan ze onderaan de AMX op min 44% dit jaar. Ja. Nog steeds. Ondanks
ook hier had je de waanzin van corona. Hè, want ik weet nog dat het naar de beurs ging. Toen werden wij nog gebeld door die partij die dat begeleiden. Die zeiden van, nou ja, ze zouden tussen de 11 en 15 naar de beurs gaan. En het werd een tientje. En toen hadden ze op het laatste moment nog een partij gevonden die erin wilde stappen. Anders was het helemaal niet doorgegaan.
Ja.
En dan gaat het van 10 naar, wat heeft er gestaan, 115 of zo? Ja.
Nou, het werd dus, natuurlijk, ik weet nog heel goed dat destijds natuurlijk ook heel denigrerend werd gedaan over dit bedrijf.
Ja.
Want er werd gezegd, nou, dan heb je zo'n laadpaal, dan komen er 6 onderdelen. Ze maken ze alle 6 zelf niet. Nou, dan schroeft iemand die dingen in elkaar. Dan zegt ze, hier heb je een laadpaal. Nou, nu is het zo. Je ziet het ook in het margeprofiel.
Ja.
Want ik bedoel, ja, de groei explodeerde. Maar de marge, ja, 15% is ongeveer voor mijn doelstelling. Dus het is natuurlijk ook niet iets waar je extreme marges op gaat maken. Ook niet als je die omzet naar een miljard gaat, vanaf nu 500 miljoen. Die marge blijft ongeveer hetzefde. Dus het geeft ook wel aan, de operationele hefboom hierin is ook niet heel groot. Nee. Alleen, heel simpel, ik heb ze destijds ook niet op een tientje gekocht. Nou, dat is compleet verkeerd gezien, want het was gewoon een tenbagger.
Ja, inderdaad. En die andere divisies hebben, bijvoorbeeld alles wordt elektrisch, dus...
Alles?
Het probleem van deze tijd is natuurlijk... Ja, het probleem van deze tijd is dat we elektriciteit opwekken hier en het gebruiken daar. En ook in een ander tijdsframe. Ja. En dat lossen zij op met hun apparaten. Dus daar komt een enorme vraag naar. Ja. En dat is natuurlijk een groeimarkt.
Ja. Uiteindelijk wel.
Maar die twee divisies hebben het ook gered. Want storage en smart grid solutions, die zijn geëxplodeerd.
Ja, als ze dat nu niet hadden, dan was echt een probleem geweest. Maar die nemen het stokje over.
Alleen daar was schijnbaar wel een klein beetje operationele hefboom in. Ja. Dus, maar ik weet niet, dat ging heel hard.
En hoe is het met hun schuldenpositie eigenlijk, moet je zeggen?
Nou, ze hadden, ik weet niet precies, maar voor mij hadden ze 27 miljoen vrije kaststroom. Okay. Dus oftewel, die schuld... Ja,
17 geloof ik. Maar die 17. CFO heeft gezegd van, emissie gaat niet gebeuren, want de komende tijd loopt er heel veel geld uit de voorraden.
Ja, alleen
zijn ze afbouw, ze hebben natuurlijk moeten hamsteren in coronatijd. Ja. En nu gaat dat er gefaseerd weliswaar, maar dat gaat eruit lopen. Dus het is niet dat nog omhoog gaat.
Maar ik denk dat daardoor die koers, maar dat is lekker, hè, achteraf makkelijk lullen, maar waarschijnlijk... Is dan natuurlijk die emissieangst die er toch uitloopt om vanwege die vrije kaststroom.
Dat is dat ook 8%. Short
dus dat zal toch wel geholpen hebben, gok ik zo.
Nee, maar dit is wat je zegt. In corona hadden we natuurlijk Alphen, maar we hebben ook natuurlijk Adje en hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja, dat iedereen, just die takeaway.
Kijk uit, helemaal sla je zo
om er maar eentje te noemen. Dat is natuurlijk...
Ligt goed trouwens, just die. Wat is er wat gebeurd?
Eigenlijk hetzelfde.
Komt er nieuws aan of zo? Wat is er aan de hand? Ja, ligt ineens... Ja,
iedereen die gaat mij nu steeds die vraag stellen.
Ja, maar als het omlaag gaat, vraag het jou ook.
Ja, dat ding is 85-90% omlaag. En dan gaat hij een keer 20 hele procent omhoog. En dan gaat wat is er aan dan? Ja, niks. Dead cat bounce. Nee.
Dan komen we erop terug bij €25.
Ja, dan gaan we
het over.
Erik, vanochtend om 7 uur, Egon cijfers. Ja, als je nou hebt, een beetje bezig met obligaties en dergelijke. Je heeft toch veel obligaties. Hoe heb je die cijfers gekeken?
Nou, dit was eigenlijk een makkelijke. De cijfers waren goed. Ze waren beter dan verwacht. En ze hadden positieve vooruitzichten. Dus ze gaan aandelen inkopen. Nou ja, noem maar op. Albert weet de details. Maar ja, al met al was dat gewoon een heel goed verhaal. En de koers ging dus ook omhoog. Dus dit was een inkoppertje.
Albert is een inkoppertje?
Ja.
Goed, gaan we door met...
Nee, dat, kijk, Aegon, dat is wel heel geinig om een beetje anekdote. In maart was er, en dat zijn we allemaal lang en breed weer vergeten. In maart was er, jongens,
lang geleden.
Was er een bankencrisis in Amerika.
Silicon Valley Bank.
Ja. Dat weten we allemaal niet meer. Maar toen stonden alle financials heel erg laag. En Aegon donderde van 5 naar 3 eurotjes en 70 cent. Nou, in die periode heb ik had al positie, heb ik meer en meer gekocht. En nou, eigenlijk weten we nu helemaal niet meer dat er die crisis was.
Nee, dit zijn we vergeten.
Dat zijn we weer vergeten. De Silicon Valley Bank. En nou, positie is daardoor bij mij heel groot geworden in de probeleggenportefeuille. Dus ik heb een heel klein beetje eraan geschaafd, om het zo maar te zeggen. Ja, dat hou jij niet van, dat weet ik. Ik heb nog zoiets in mijn hoofd als risicomanagement.
Ja, nee, heel verstandig, heel verstandig. Ja, gespreid beleggen, ETF's.
Dankjewel, Nico.
Maar op de low heb je er een beetje...
Nee, de low is die bijgekocht.
Oké.
Ja, vanochtend heb je...
Ja, op 5 euro. Ja. En, maar inclusief dividend, want er is ook nog 25 cent dividend uitgekomen in de tussentijd. Mm-hmm. Alleen die cijfers waren heel goed en... Wat het bizarre is gewoon bij Aegon, ze zijn bezig met een inkoopprogramma van 1,5 miljard eigen aandelen. Nou, daarvoor moeten ze ongeveer nog voor een dikke 800 miljoen doen. Maar dat is van de free float 10%. Nou, je krijgt de komende 12 maanden krijg je 35 cent dividend. Ja, als je dat dan even optelt, dan heb je echt al een heel mooi aanvangsrendement. Alleen wat vandaag ook mooi was, ze hebben veel meer kapitaal gegenereerd dan verwacht. Dus op de holding is er veel meer kapitaal beschikbaar gekomen. Mm-hmm. Dus dat heb je. Dus dat inkoopprogramma, dat gaat denk ik gewoon ook doorlopen. Daarbij hebben ze dat belang in ASR, wat ze op een gegeven moment te gelden kunnen maken. Nou, dat is 30% van ASR. Nou ja, dat is ook 2,4 miljard. Dus dat is 24% van de market cap van Aegon. Hun asset management divisie die liep niet zo lekker, werd vandaag bekendgemaakt. Alleen, ze hebben al Lat Vriese, fantastische CEO, die heeft al gezegd, volgend jaar is het jaar om na te denken over asset management. Ja.
Verkopen.
Over het algemeen, als hij zoiets zegt, dan is het verkopen.
Wordt in het
en dan komt hij. NN heeft zijn asset management divisie ook verkocht. Aegon asset management heeft meer onder beheer. Ben je conservatief? Dat kan ook wel weer makkelijk tussen de 1,5 en 2,5 miljard opleveren. Dus als je al die dom dingetjes optelt, dit wordt gewoon één grote inkoopmachine. En wat leuk is, dat ze heel veel in Amerika doen. En daar hebben ze hele mooie groei laten zien in de verkopen van life insurance, wat weer geholpen wordt door er op dit moment een wat hogere rente is.
Ja.
Dus eigenlijk tikt het heel veel boxjes. Maar het blijft een financial. Maar het blijft een verzekeraar. Dus je weet het nooit zeker.
Maar hoeveel posities heb je eigenlijk? Want elk aandeel bespreken heb jij wel een positie.
Ik heb 8 aandelen in mijn portefeuille.
Oh, okay.
Maar we bespreken alleen aandelen waar Albert de Vriesen heeft. Okay. Anders dan
geconcentreerde portefeuille.
Ik heb geen over. Nee, die heb ik niet in potverdomme.
Maar die hebben we in ons elftal.
Ja.
En dat is weer een andere positie natuurlijk.
Ja, ja.
Maar,
ik heb geen over.
Maar dit is wel lastig voor zekeraar. Want ik belde vanochtend even met
Ik heb wel obligaties.
Was maar één ding, was niet helemaal duidelijk. Denk, wil ik even uitleggen. Je krijgt die mensen gewoon aan de lijn. En dan ben ik een kwartier met zo'n man in de lijn. Op een gegeven moment denk ik van, laat maar gaan.
Je had zo'n filmpje genomen.
Best wel ingewikkeld.
Ik heb zo'n filmpje genomen.
Maar het is wel leuk. Wat ze doen in Amerika, dat is wel even leuk om uit te leggen. Want ze zeiden ook, ze verkopen daar levensverzekeringen. En wat die Amerikanen doen, als ik bijvoorbeeld, stel ik ben Amerikaan, ik heb een levensverzekering afgesloten. En dan krijg ik, als ik doodga, krijgen mijn erfgenamen, die krijgen, laten we zeggen, 1 miljoen. En wat die Amerikanen dan, wat je in Amerika kan doen, is dat ik zelf, terwijl ik nog niet dood ben, dat ik dat ding alvast kan.
Precies.
Ik kan hem doorverkopen. Dus ik verkoop hem door aan jou voor 500.000. Ja. Heb ik 500.000, kan ik, stel ik heb nog 10 jaar te leven, kan ik dat geld opmaken. En als ik dan doodga, dan krijg jij van de verzekeraar dat 1 miljoen.
En je kinderen niet.
Die
weten dat ook niet altijd.
Je moet ook altijd de premie betalen. Dus je bent er vanaf, je hebt alleen geld. En iemand anders, die heeft zeg maar een levensverzekering op jouw leven. En dat is voor Aegon, die zit daar nu naar te kijken. Die gaan met die partijen in gesprek. Dat is allemaal private equity die dat opkoopt. En die hebben daar natuurlijk een berekeningswijze voor. Dus die, dat is ook gewoon een rentespel, neem ik aan. En die kopen van die private equity partijen die levensverzekeringen terug. Met name van mensen die nog heel lang te leven, die nog wat jonger zijn. Want daar hebben ze het grootste risico. Als iemand bijvoorbeeld 90 jaar is en die heeft al lang die polis betaald, zeg maar. Die heeft al voor 1 miljoen aan premies betaald. Maar vooral de wat jongere mensen, die kopen ze terug. En daar hedgen ze zeg maar hun eigen portefeuille mee. Dus dat is een beetje technisch verhaal. Maar wel, hij zegt dat kan alleen Amerika. In Nederland kan dat niet. Maar de Amerikanen die geld nodig hebben, die verkopen dus hun levensverzekering.
Ja.
En daar kunnen ze zelf het geld op maken. Ja, waarom zou je wachten tot je er niet meer bent?
Ja, nou, dat kan je ook met je huis doen. Hè? Dat je huis al, daar geldt het ook. Ja. Dat je je huis al verkoopt voordat je overlijdt. Of in ieder geval. En dan kan je nog een beetje extra pensioen krijgen.
Ja. Ja, er zijn ook heel veel oude mensen die heel veel geld in hun huis hebben zitten.
Ja, precies.
En die dat er nog niet uit kunnen krijgen natuurlijk. Dus dat is ook wel een OC te kijken over.
Nee, niks.
Oh, ik heb het nou verteld, maar die snapte niks van.
Nee,
die aandeleninkomen machine die gaat gewoon door natuurlijk. Hè, want er komt nu nog. Maar als dat nou, want we hebben het de hele tijd over aandeleninkomen bij Aegon. Het huidige programma is heel, heel agressief. Maar dat is in mei, juni, is dat klaar. En dan?
Ja, we weten niet welk schaakstuk Lard Friese op dat moment weer gaat zetten. Want ja, we hebben asset management. Hij kan zijn belang in ASR verkopen.
Ja.
Alleen dat weten we niet. Alleen, het is wel mooi dat ze schrijven ook bij van wat hun belang is. Hè. Dat is natuurlijk operationele verbeteringen. Aandeelhouders, stakeholders, dat schrijft ze heel expliciet op. Alleen hij is tot nu toe natuurlijk zeer aandeelhoudersvriendelijk geweest met zijn beleid. De transitie is nog zeker niet, of de transformatie van Aegon is nog niet afgelopen. Dus ik denk dat er nog wel meer strategische actie gaat gebeuren.
Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Was Aegon nog wat meer aandeeltjes in aanbieding? Ja, even kort jongens. Fugro, Arcades, iemand naar gekeken? Beleggersdagen deze week?
Ja, ik had Fugro even kort naar gekeken. En hele mooie doelstellingen natuurlijk. Ze spreken nu veel over, dat is wel mooi, Ocean Health. Hè? Dus Ocean Health. De gezondheid van de oceaan.
Is belangrijk met al die windmolens.
Ja. Maar dat ze daar ook
niet zo goed is. Dat is wel
Maar dat ze daar heel veel onderzoek van verwachten. En dat ze de omzet mooi willen laten zien groeien. 3 tot 3,5 miljard omzet streven ze naar over een aantal jaren. Met mooie marges. Ik vind het altijd voor mezelf redelijk lastig vatbaar. Maar als je natuurlijk de bezettingsgraden van hun boten omhoog gaat. En je kunt goede prijzen vangen. Ja, kan natuurlijk interessant zijn. Maar
het zit wel een behoorlijk hefboom in. Arcades, een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Gaat heel erg goed daar. En ook de doelstellingen wat omhoog. Maar ja, dat is ook allemaal voor wat het waard is. Want
het zijn beide niet echt aandelen waar ik heel snel in zal beleggen.
Dat Fugro had in 2013 ook zo'n rapport. En toen ging het falikant de andere kant op. Stond de olieprijs op 110.
Ja.
En die ging naar weg. Dus dat was allemaal een beetje lager. TKH nog heel even, Albert. TKH Asch.
Ja. Ja.
Bandenbouwmachines.
Groei wordt steeds wat minder natuurlijk. Je ziet de organische omzetgroei van kwartaal op kwartaal. Op kwartaal zie je vertragen. Bandenbouwmachines die ze leveren, die redden een beetje de dag. Je ziet nu wel dat het orderboek een klein incipitie terugkomt. En dat is denk ik ook wel dat je nu nog in die fase zit dat je het oude orderboek aan het uitleveren bent. Alleen de vraag is, wat gaat de ontwikkeling van het orderboek zijn vanaf nu?
Ja.
Ik vind het een lastige, want als je puur kijkt naar de getalletjes, dan lijkt TKH echt spotgekoop. Alleen,
dus je moet gewoon van de beurs af.
Alleen heel veel AMX-bedrijven staan gewoon op een 5-jaar low. En dit is er ook eentje van die relatief dicht daarbij in de buurt komt. En ze hebben natuurlijk heel veel verschillende activiteiten. Dus van een afstand, en dat is echt vanaf een afstand, lijkt het altijd een hele geschikte kandidaat om in verschillende stukken op te hakken.
En dat was destijds Ten Kade, geloof ik. Hè? Ten Kade was hetzelfde verhaal.
Nee, weet je, een beetje is als je daarop zou gaan beleggen en TKH gaat kopen. Misschien zijn we al 6 jaar te vroeg met deze tekst.
Ja, zou kunnen.
Dat is een beetje moeilijker met beleggen op overnames.
Oké. Dan hebben we nog een uitgebreid, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Acomo is behoorlijk in het nieuws. Daar is van alles aan de hand. Staat dit weekend uitgebreide analyse in het magazine wat er aan de hand is. Of de kans liggen, staat er rond de 17,5 wel goedkoop.
Op dit moment. Ja, het is op zich natuurlijk wel. Ja, ik zou zeggen, je houdt altijd wel van een beetje juice. En dit is natuurlijk wel een mooie. Dat er gewoon een soort interne strijd is. Ja. Tussen de partij die ze hebben overgenomen. Dat treden in. Dan gaan de 30 medewerkers weg. Die beginnen weer voor zichzelf en zo.
Ja, ja. Okay.
Ja, wel een beetje afwachten wat daar gebeurt. Maar eigenlijk met een zakje popcorn even kijken hoe het
voordat je erin gaat.
En dan zit het Financieel Dagblad. Die zit met die artikelen er dan steeds zo in te prikken. Zo.
Ja.
Nou, wat ik ook nog wel interessant vond is dat Alstom gisteren. Die Franse treinenbedrijf. Omdat het mogelijkerwijs een soort voorbode is om wat veel bedrijven te wachten staan met die hoge rente. Mm-hmm. Want die hebben gezegd dat ze de schulden moeten gaan reduceren.
Mm-hmm.
En ze gaan mensen ontslaan, maar ze gaan ook dividend schrappen of in ieder geval verlagen. Ja, ja. En ze gaan misschien nieuw kapitaal aantrekken. En nu volg ik verder het aandeel Alstom eerlijk gezegd niet heel intensief.
Die koers ging vast niet omhoog.
Nee, die ging 15% omlaag. Maar ik denk dat met die hoge rente, dat je wel goed moet kijken naar welke bedrijven zich moeten herfinancieren de komende tijden. Want die kunnen het echt wel lastig gaan krijgen.
Ja, nou, heel duidelijk. Het geldt voor veel bedrijven. Hè? Bijvoorbeeld vastgoedbedrijven. In België had je ook wel zo'n herfinanciering, Atonor.
Ja.
Dat is een groot drama. En ze zullen nog een paar langs komen binnenkort.
Nee, niet om namen te noemen, maar Basic Fit heeft ook veel schulden.
Nou ja, goed, maar je moet zorgen dat je dat in de tang houdt, dat je die herfinanciering. We hebben het ook bijvoorbeeld AB InBev is een leuk aandeel die hebben in onze portefeuille. Als je dat aan iemand vraagt, hoge schulden.
Ja.
Maar als je kijkt naar hoe ze dat gefinancierd hebben, moeten zij in 2036 en 48 heel veel herfinancieren. Dus het is inderdaad de kunst. Je kan misschien die 5% rente wel betalen, maar op een gegeven moment moet je langs de bank. En moet je vragen van, ik moet opnieuw die lening verlengen. En dan ben je de pineut als de rente 6% staat.
Exact.
Dat is een beetje het verhaal.
Ja.
Daar moet je eigenlijk, maar dat is onze taak, om dat open aan onze beleggertjes duidelijk te maken. Erik, nog even naar jou.
Ik was wel benieuwd hoe Erik eigenlijk zelf belegt.
Nou, ik beleg, dat is een goede vraag. Ik beleg denk ik 60-80% van mijn belegging zit in ETF's.
Ja.
Breed gespreid. En dan heb ik nog wat single stocks die ik dan... Omdat mensen als jullie dan iets intelligents hebben gezegd hebben. Of mijn ex-collega's van IX of wat voor dan ook. En dan heb ik ook nog een paar procent in turbo's. Maar ik denk dat de meeste mensen eigenlijk er verstandig aan zouden doen om gewoon inderdaad echt heel veel te beleggen in breed gespreide ETF's, lage kosten. Want uiteindelijk is die markt natuurlijk toch onvoorspelbaar, vrees ik. Hoe goed je huiswerk ook doet.
Ja. Beleg je dan ook elke, want ik doe voor mijn kinderen bijvoorbeeld, beleg ik elke maand, beleg ik per kind €200 per maand in ETF's.
Ja, dat doe ik zelf ook.
Doe je dat voor jezelf ook?
Ja, en dat doe ik dus nu ook bij Trade Republic, omdat het daar zo makkelijk is en zo goedkoop. Ja. En dat is gewoon...
Draaien transactiekosten?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Dus dat is gewoon een hele goede manier om kapitaal op te bouwen. En ik heb op die beleggersfair heb ik daar nog een presentatie over gegeven. Maar je schakelt eigenlijk die emotie uit. We zitten hier met z'n allen en we het natuurlijk leuk beleggen. En dan kan je best wel aan turbo's en opties. Maar veel mensen is beleggen niet zo leuk. En die zien die beurs dan omlaag gaan. En we hebben het al denk 2 jaar over dat Amerika een recessie komt. Nou, dat gebeurt maar niet. Maar uiteindelijk gebeurt het wel. Maar het punt is een beetje dat als je bijvoorbeeld, noem maar wat, makkelijk rekenvoorbeeld, €100 per maand automatisch belegt in een aandeel wat nu een tientje staat. Dan koop je er de ene maand 10. En als die omhoog gaat en staat 20, dan koop je er maar 5. Dus je koopt automatisch wat minder als die hoger staat. En als de beurs naar omlaag gaat en hij staat op 5, dan koop je 20 aandelen. En
weet je wat dan zo leuk is?
En dat is over tijd is dat dus eigenlijk een manier om op de low meer te kopen en op de high wat minder te kopen. En daarmee schakel je emotie uit. En op lange termijn, waar ik al eerder over had, als je ervan uitgaat dat de beurs over lange termijn stijgt, is dat eigenlijk dus een hele effectieve manier om te beleggen.
En het leuke is natuurlijk, dat wilde ik even zeggen, dat mensen die in aandelen zitten, die balen altijd als de markt omlaag gaat. Ik krijg ook wel eens boze mailtjes of als
dat
mijn schuld is. Maar als je elke maand geld in de markt stopt, dan ben je eigenlijk stiekempjes een beetje blij dat die beurs wat lager is.
Nou, dat is een grappig voorbeeld.
Je stapt dan goedkoper in eigenlijk. Je kunt iets meer kopen voor je geld.
Ja, nee, dat heb ik overigens ook de beleggers ver verteld. Maar er was op CNBC of zo, was ook zo'n Amerikaanse oude belegger. Maar die sprak met een jonge journalist. En toen zei die wil jij dat de beurs omhoog gaat of omlaag dit jaar? En die arme jongen. Omhoog. Hoe oud ben je? 27. Dan moet je hebben die willen dat die beurs wel. Je moet willen dat die omlaag gaat. Ja. Want als die omlaag gaat, dan kan je nu meer inkopen voor de lange termijn. Ja. Als die omhoog is, dan geef je aan onze generatie, aan die boomers geef je dan geld. Je moet willen dat die beurs omlaag gaat. Dan kan je meer kopen. Nou ja, een beetje gechargeerd, maar ik vond het wel een grappig verhaal. En als je naar het lange termijn belegt, dan hoef je dus ook niet de hele tijd druk te maken over een inflatiecijfer wat 0,1% laag is, waar de beurs omhoog gaat. Of een Adyen die opeens 6% daalt of stijgt. Dan doe je gewoon, als je in de AX bijvoorbeeld belegt, doe je altijd mee met Adyen. Ja. Dit jaar doet toevallig Wolters Kluwer het goed. Nou, wie had dat kunnen voorspellen? Weet je, doe je gewoon mee. Ja. En dat is per saldo.
Je ziet het wel vaker. Hè? Mensen zeggen van, stel je hebt 100 euro. Je doet 70 euro. Doe je of bij. Ik had ook een vermogensbeheerbedrijf. Dan deden mensen 70 euro. Deden ze zeg maar bij de vermogensbeheerder. Zei ze van, nou hoef ik niet naar te kijken. En die belegde het of in ETF's of in fondsen, et cetera. En met die 30 euro... Ja, ik vind het toch ook wel leuk.
Nee, maar
en beleggen, precies. En voor veel mensen is beleggen natuurlijk ook een hobby. Een hobby mag geld kosten, toch?
En dat kost het dan ook vaak. Ja.
Ja, nee, maar dat is wel een mooie combinatie natuurlijk. Kijk, wij zijn hier de natuurlijke aandelenliefhebbers. Dus ja, wij richten ons dan altijd op die 30 euro.
Nee, maar de mensen die dus beleggen niet zo leuk vinden, maar die eigenlijk wel zouden moeten beleggen. Want als je over lange termijn kijkt, door inflatie en doordat de rente nog steeds dat niet compenseert, zouden veel meer mensen moeten beleggen. Die doen dat niet, omdat ze het vervelend vinden. Omdat ze denken dat het heel ingewikkeld is. Ja. En zulke dingen die gebeuren met Adyen, dat begrijpt natuurlijk niemand. En dat geeft natuurlijk ook een karakter dat het heel speculatief is. Maar als je op die manier gewoon breed gespreid, de MSCI World bijvoorbeeld, dat is bij ons ook de populairste. Nou, dan zit je in de, 1500 grootste aandelen ter wereld. Ja. Dan doe je altijd mee. Ik denk dat dat goed is.
En als de S&P.
Nou, dat kan ook.
En dan beste rendement.
Ja, precies. Nou ja, goed. De MSCI is voor 60% is dat de Amerikaanse aandelen.
Het leuke is natuurlijk ook dat zo'n ETF die volgt een index. En die index zorgt ervoor dat de slechtere bedrijven, die gaan er vanzelf uit. Want als je op een gegeven moment een bedrijf niet goed gaat, dan wordt die minder waard. En op een gegeven moment zegt die index van, sorry, jij doet niet meer mee. En Adyen die komt op, die stoppen erin.
Exact, en dat is heel moeilijk om zelf te doen. Dus
zelfreinigend vermogen.
Ja, en dat doe je zelf, omdat je toch altijd, als je een aandeel gekocht hebt, heb je een soort band mee. Neem nou TomTom, zat natuurlijk ook in de AX. Ja. Nou, er zijn nog heel veel particulieren die hebben TomTom nog. Ja. Terwijl hij is al lang uit die AX gegooid. Ja. En dat heeft die Burry bijvoorbeeld wel goed gedaan. Als je een verliesgevende positie hebt, dat je op een gegeven moment sluit. En dat is gewoon heel moeilijk. Maar dat doet zo'n index automatisch voor je.
Nee, dat klopt.
Dan koop je de Fallen Angels ETF.
Bestaat die?
Ja, weet ik niet. Vast wel.
Vast wel. Dus hij zult bijna meer ETF's dan aandelen ondertussen. Ja. Maar,
de AMX heet die. Goed zo. Jongens, we zijn aan het einde van de show. Iemand nog een laatste woord? Erik, stichtelijk woord nog voor de
beleggingsthuis? Nee, ik heb al genoeg stichtelijke woorden gezegd. Maar blijf beleggen. Ja.
Blijf belegd. Blijf beleggen.
Ja.
Ja. Laatste woorden voor jou, jongen.
Ja, zoals Basje en Adriaan altijd zeggen, altijd blijven lachen.
Dat doen we. Oké, mensen bedankt voor het kijken. Voor wie meer informatie wil over wat Erik doet met Trade Republic, zet dan een linkje onder de video. Dan kan je het allemaal rustig nalezen en opzoeken. En volgende week zijn we er weer. Vrijdag 10 uur. Tot ziens en bedankt voor het kijken.